En naar 2 Samuel gaan wij weer, waar wij waren vorige keer in vers 6. 2 Samuel 5, vers 6. David verovert Jeruzalem. Strikt genomen, David verovert Jebus. Want dat is wat beschreven wordt. De koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem. Dat is dus hier ogenblikkelijk nadat David door alle stammen van Israël tot koning gemaakt, zelfs gezalfd was. Nee, nadat dit vermeld is en bovendien ook vermeld is hoe lang hij koning geweest is. Dat greep dus vooruit vanaf dit hoofdstuk op wat nog toekomst was. Maar nadat vermeld is dat hij door alle stammen tot koning gemaakt is, dus inderdaad over heel Israël, en in dit geval is dat heel Israël, inclusief Juda, staat er dat de koning met zijn, leuker dat er staat, niet en David toog met zijn mannen, maar nu is het en de koning toog met zijn mannen. Ik vind dat wel mooi, zulke dingen. De koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, namelijk tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Dat wil zeggen in dat gebied waar Jeruzalem lag, dat is op die berg. En zij spraken tot David, zeggende: gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. De uitdrukking blinden en kreupelen zullen u afdrijven, dat is kennelijk een spreekwoord. Zo van, er is weinig voor nodig. Met één vinger in de neus heet dat. En zo'n rare uitdrukking. Maar, weet ik veel. Maar bij wijze van spreken, Jeruzalem is zo makkelijk te verdedigen. Een stelletje en blinden en kreupelen zal daarbij wel tegenhouden enzovoorts. En de betekenis van de uitdrukking wordt er dus meteen bijgegeven. Hetgeen is te zeggen, komt er niet in. David zal hier niet inkomen. Zo wordt het ook inderdaad beschreven later in, wat het wel was, in 1 Kronieken 11 is dat. Want daar vinden we niet maar een parallelschrift gedeeld, hoewel het dat is. Maar daar vinden we bijna letterlijk hetzelfde verslag. Het is in 1 Kronieken, geloof ik, net iets uitgebreider. Maar het doet er niet zoveel toe. Het is in 1 Kronieken iets korter. Maar daar staat in vers 4 van 1 Kronieken 11. En David toog heen en gans Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus, want daar waren de Jebusieten, de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus zeiden tot David: gij zult hier niet inkomen. En David dan nog won de burg Sion, welke is de stad Davids. Dat wil zeggen, ondanks dat, en het spreekwoord staat er dan niet bij. Maar niettemin, hij veroverde, hij won de burg Sion, welke is de stad Davids. Want David zeide, want ik lees hem nu eerst hier even verder. Want David zeide: al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd en tot een overste worden. Het lijkt me dat al wie niet betekent zoveel als, maar anyone. Ja, in het Engels. Enig iemand, zeggen ze dan in het Afrikaans, vind ik altijd wel mooi. Enig iemand. Anyone, ja. Wie het ook is, wie het ook zijn mogen. Want al wie, dat heeft niet zoveel zin. Want zoveel hoofden heb je niet nodig. Toch? Het idee is wie dat het eerste doet, uiteraard ongeacht wie het is. Maar je kon wel raden wie het binnenging. Nou goed. Staat erachter. Die zal tot een hoofd en tot een overste worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, die het eerst, dat was dus zijn bekende neefje, die al de aanvoerder was van bij al het militaire gedoe en al de strijd enzovoorts. Dat is hier ook. En er staat: toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, die het eerst, daarom werd hij tot een hoofd. Bij nadere inzien, dat was hij daarvoor ook al, dus er is niks veranderd. Maar niettemin, Zo gebeurt het. David nu woonde op Den Burg. Er staat natuurlijk gewoon en David. Of gewoon toen woonde David op Den Burg. Daarom heet men of noemt men die de stad Davids. Er is wat verwarring altijd rondom de gebruikte terminologie. Ik kan daar ook niet met zekerheid iets over zeggen. Het heet Jebus of Jeruzalem, maar het schijnt dat er dan ook nog specifiek een burcht was. Dat wil zeggen wat zwaarder verdedigd. Zo gaat dat nog eenmaal. En die wordt dan genoemd de stad Davids. Het schijnt ook dat die genoemd wordt Sion. Dat is in vers 5. Hij woonde de burg Sion. En in vers 7. Hij woonde op de burg. Daarom heet men die de stad Davids. Waarbij wij zouden begrijpen dat het woord stad ook in het Nederlands. Zeker in 16 zoveel. Toen de Statenvertaling gemaakt werd. De betekenis heeft van een burcht. Dat wil zeggen een muur eromheen en anders op zijn minst wallen. Bij gebrek aan een muur kun je gewoon grond opwerpen. Dan krijg je stadswallen. Amsterdam is er bekend om. Nou, Elburg nog meer, geloof ik.
Naden.
Hè? Naden ook, heeft ook wallen. Ja. En er is ook een speciale burcht trouwens ook nog. Apart. Maar goed. En bij vele steden ontstaat het verschijnsel dat de stad zelf omgeven is, weliswaar door een muur, maar dat na verloop van tijd de bevolking zodanig uitbreidt dat het uit de voegen barst, mooi woord hè, het barst uit zijn voegen, dat wil zeggen men vestigt zich buiten de muren van de stad, buiten de muren, maar binnen de muren dan blijft dan de burg. In Amsterdam hadden ze vanuit niet zozeer muren, maar wallen en grachten. En vandaar dat als de stad weer eens uitbrak, dan maakten ze weer een nieuwe gracht en eind verderop. En zo zijn ze in Amsterdam aan de stadsgrachten gekomen. Het is op een kaart, zelfs van bovenaf, is dat heel goed te zien. Het wordt steeds groter en steeds groter en steeds groter. En op de duur zijn ze er maar mee opgehouden. De stad werd steeds rijker. En de bevolking nam dus toe, dus men vestigt zich buiten de stad enzovoorts. Als je naar Jeruzalem gaat, een beetje gids laat het je nog zien. Als je langs de stadsmuren reist of loopt, dan wordt er gewezen naar waar voor het eerst dan buiten de stadsmuren gebouwd is geworden. Enzovoorts. Want zo gaan die dingen. En zo is dat met Jeruzalem ook. Dat wil zeggen, de burcht is wat kleiner dan heel Jeruzalem. En Sion is ook wat kleiner dan Jeruzalem. Maar de namen worden in de praktijk dan toch gewoon door elkaar gebruikt. En dan heb je nog het woord Milo. Daar stond het toch, of zag ik dat verkeerd? Ja, nee, dat is het volgende vers. 1 Kronieken 11 vers 7. Daar staat David woonde op de burg, daarom heet men de stad Davids. Of noemt men die, hè? Maar heet is natuurlijk mooier. En hij bouwde de stad rondom, van Milo af en rondomheen. En Joab vernieuwde het overige der stad. Maar Milo, daar zijn de meningen ook over verdeeld, namelijk of hij dat als naam moet opvatten. Dat is gebeurd, daarom schrijft men het met een hoofdletter. En men heeft Milo dus niet vertaald. Maar als men Milo vertaalt, wordt het toch heus gewoon een wal. Een wal. In de zin van een stadswal. Ja. En elders lees je dan, David bouwde Milo, of Salomo bouwde Milo, of wie het maar was die later Milo bouwde. En sommige vertalingen geven dan, hij bouwde de stadswal. Ja. Nou, dat is wat het is. En waar dat precies is, ja, rondom heel de stad, maar dat blijkt uit deze beschrijving toch ook. En hij bouwde de stad rondom. Dat is dus inderdaad de stadswal. En daarna ga ik weer terug naar 2 Samuel 5 voor het gemak. Want daar stond dus. Vanaf vers 7. Maar David nam de burg Sion in, of gewoon en David nam. de Bursionin. Niettemin, toch, want nam hij de Bursionin. Hier heet de burg dus inderdaad Sion ook. Dezelfde is de stad Davids, dat lazen wij zojuist ook in kronieken. En David zeide dezelfde dagen, en dan wordt erop teruggegrepen, want David zeide toen, hoe heeft hij dat dan gedaan, hoe heeft hij die stad dan ingenomen? Wel, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan de watergoot, en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofde, tot een overste zijn. Dat heeft men weer ingevoegd, omdat dat weer in de overgeleverde tekst dan weer niet staat. Waarschijnlijk er abusieflijk uit verdwenen is en hier ingevoegd is, omdat het geleend is uit waar we net waren. Uit 1 Kronieken 11. Dus daar is verder ook niks mee mis. Behalve dan dat we geconfronteerd worden met dat er hier en daar toch enige vraagtekens staan bij wat nou eigenlijk de juiste lezing is. Kortom, wat de echte grondtekst eigenlijk is. Maar ja, ook dan moet ik u teleurstellen, want het blijkt dat de echte grondtekst ook een samengesteld geheel is. Zodat je dan alsnog afvraagt, maar wat is nou de echte? Is het inclusief een latere toevoeging of is het een... Ja, ik zit er niet mee. Mede omdat dit soort zaken in de praktijk geen enkel probleem opleveren. Dat wil zeggen, het is volkomen academisch. Dat doet er niet toe. Tenzij je natuurlijk getalswaarden van zinnen gaat tellen en dat soort dingen. Ja, dan kom je anders uit, sorry. Maar ja, dat weet ik dus ook niet. Maar voor gewoon tekst zal ik wel zeggen, voor dat verhaal, ja, weet ik veel. Wij weten hoe het zit. En dat is wel aardig. We hebben nog een ander schriftverdeelte waarin hetzelfde staat. Dus we missen niks. Nou goed. Kortom, de idee is van, nou, we zullen die blinden dan wel eens... die blinden en kreupelen, dat is niet letterlijk bedoeld als u mij vraagt. Maar we gaan er naartoe en wie dat is, daar komt. En er wordt ook bij gezegd langs welke route dat ze moeten zijn. Ze hebben mij dat op school ook uitdrukkelijk geleerd. Langs de watergoot. De idee was trouwens dat het een tunnel was. Die dan van buiten de muur naar binnen de muur liep, of van binnen de muur naar buiten de muur. Dat is altijd ook wat moeilijk, want wij vinden inderdaad in verband met Jeruzalem bij gelegenheid zo'n tunnel. Maar die wordt pas genoemd en gegraven zelfs. Na de dagen van David, dus tenzij hij later, is het onder Hiskia, tenzij Hiskia hem dan alsnog laat uitgraven omdat hij verwaarloosd was, want dat kan ook nog. Zoals in de dagen van Isaac een bron gegraven wordt, ik meen... ben de naam kwijt, hè? Die bron, die put... En er blijkt dat... Beersheba, die bedoel ik, ja. Beersheba is iets met zeven, maar ik zat verkeerd om. Beersheba. Andersom. Want die bron blijkt al gegraven te zijn in de dagen van Abraham. En als hij de dagen van Isaac dus opnieuw gegraven wordt en dan krijgt die naam, dan betekende dat weer iemand hem dichtgegooid had. Of dat een aardbeving geweest was, maar volgens mij hebben ze hem dichtgegooid. Want dat gebeurde nog even met die bronnen in de dagen van Isaac. Men raakt de beloften Gods kwijt en moet ze opnieuw ontdekken. Bedankt aan Luther. Volgend jaar hebben we het er niet meer over, maar dit jaar kan het nog. Dus vooruit. Men moet het opnieuw ontdekken. Maar hoe dat nou zit met die water, ja, men weet niet precies wat het voor een ding is. En of die vertaling wel juist is. Ik zeg altijd wat spottend, er zijn altijd mensen die moeten promoveren. En dat helpt niet echt, want dan wordt de verwarring dikwijls alleen maar groter van. Soms ook niet, soms weet men het wel precies. Maar in dit geval is het tamelijk onduidelijk en... Maar zoiets zal het geweest zijn. Het moet een of andere route geweest zijn die niet normaal door mensen begaan werd. Dus zo'n waterkanaal zou wel kunnen. Dat had men ook dringend nodig in Jeruzalem, zoals dus echt later ook blijkt. Daar blijkt dat de veiligheid van Jeruzalem in oorlogsgeweld mede daaruit bestaat dat men daar beschikt over water. En, ja, daarom is die stad daar natuurlijk op die plek ook gebouwd, omdat het kan. Je moet op een of andere wijze een watervoorziening hebben. Nou ja, goed. Die was daar dus en een watergoot is er ook. Maar langs die route kom je dus binnen. Iets wat wel vaker vertoond is. Vandaar dat Sneek een waterpoort heeft om de stad te verdedigen, zodat men niet al te gemakkelijk over het water de stad binnenvaart. Op het water kun je geen muren bouwen, maar wel een poort eroverheen. En vandaar de inname van Babel ooit door de Meden, want daar is de Mediër. Dat ging dus inderdaad over de drooggevallen Eufraat, die men voor het doel had laten droogvallen. Prins Maurits heeft er zijn lesje uitgeleerd. Je kan trouwens ook een turfschip natuurlijk sturen over het water. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Geen vaderlandse geschiedenis gehad, geen Nederlandse vaderlandse geschiedenis. Ik kijk naar Marja, die zit te kijken, waar heeft hij het over? En alle anderen zie ik glimlachen. Het verhaal van het turfschip in Breda. Dat is een variant op het Trojaanse paard. Maar onder de turven waren de militairen. En het turfschip kwam de stad in en de militairen kwamen eruit en deden de deur aan de binnenkant open van de stad. En zo ging dat. Maar goed. Zoiets. Strategie, zeggen de lui. Maar goed. Daar gaat het over. Wie geraakt aan de watergoot, dat wil zeggen, je kan ook overdrachten zeggen, als men die onder controle krijgt, heeft men de stad ook onder controle, uiteraard. Hè. Maar goed. Dit gebeurt dus. En daarom zegt men, een blinde en een kreupele zal in het huis niet komen. Dat wil zeggen, er wordt verwezen naar de uitdrukking, een blinde en kreupele die enzovoorts. Of die vertaling goed is, dat wordt ook betwijfeld. Want de idee was, de blinde en de kreupele zorgen ervoor dat er niemand in het huis komt. Dus het blijft omstreden zin. En zo hebben we er hier een paar. Maar gelukkig hebben we het verhaal twee keer, zodat de uiteindelijke strekking van het verhaal toch wel duidelijk is. Met een list werd Jebus veroverd. En nou even op een zijlijn. Nou ja, een zijlijn, ja. Jeruzalem, maar daar hebben we het vorige keer al even over gehad. Jeruzalem is Jeruzalem vanaf de dagen van David. Niet vanaf de dagen van Melchizedek, want die was koning van Salem. En de Bijbel zegt dat dat betekent niet dat hij koning was van een stad die we later kennen als Jeruzalem. Maar dat hij koning des vredes was, zoals hij ook was, Melech Tzadik. Dat wil zeggen koning der gerechtigheid. Dat staat gewoon zwart op wit in Hebreeën 7. En Melech Tzadik, Melchizedek, daarvan staat, dat betekent koning der gerechtigheid. En de uitdrukking, hij was koning des vredes. Ja, dat is niet van Salem, maar van vrede. Met andere woorden, Jeruzalem, heus, dat stamt uit de dagen van David. Daarvoor heette het Jebus. En hoe lang het al bestond als Jebus? Ja, voor de dagen van de intocht in Canaan. Men had verzuimd de stad te veroveren. Wat enigszins vreemd uitvalt. Want de stad behoort tot het gebied van Benjamin. Ik weet niet wat u allemaal weet wil en wat u niet van me weten wil. Maar het hoort tot het gebied van Benjamin. Dit soort dingen worden beschreven trouwens altijd in Jozua. Want daar in Jozua vind je stom vervelend, vind je de beschrijving van de indeling van het land. Welke dorpen en steden horen bij wie en waar de grens loopt en tot aan die beek en dan zoek je het op een kaart op en je hebt geen idee waar je bent. Maar iemand heeft het ooit op een kaart getekend en daar houden we het dan maar op, hè. Want dat gedoe allemaal. Maar sommige plaatsnamen kennen wij en Jebus hoort daarbij. En volgens Jozua 18, Vers 16 en 18 hoort het aan Benjamin en daarin Jozua, ik meen in vers 18, vers 28 staat er ook bij dat het Jeruzalem heet. Inmiddels, waardoor je ziet dat het niet maar in de dagen van Jozua opgeschreven is, want toen heette het nog geen Jeruzalem. Kortom, iemand moet dat er later bijgezet hebben. Maar ja, dat verschijnsel kennen we al uit Genesis. Maar ik wijs er dan toch maar op. Hè. Heb je dat? Jozua 18, vers 16 en vers 28. Daarna hebben wij Richteren 1. Na Jozua komt Richteren 1. Daar staat in vers 21 dat Jebus inderdaad inmiddels Jeruzalem is. Hetgeen dus na de dagen van David moet zijn genoteerd. En er staat ook bij dat de Jebusieten in die dagen en onder Jozua dus niet verdreven waren. Hebben jullie die? Richteren 1 vers 21. En dan vind je het later nog in Richteren 19 vers 10. Jebus, namelijk Jeruzalem, maar ook dat is de latere invulling. Kortom, Jeruzalem is niet eens van Juda, hoewel David van Juda is, het hoofd van de stam van Juda officieel, als koning zeker, maar hij resideert in Jeruzalem en dat is van Benjamin. Al moet gezegd worden dat het dan toch zo ongeveer wel op de grens ligt, maar officieel volgens de Bijbel is het van Benjamin. Nou ja, de Joden hebben een verhaal dat de grens precies loopt was door de tempel. Nou, die willen zoveel mogelijk aan zichzelf trekken als Joden, denk ik. Ik weet niet, wat anders. Maar de Bijbel spreekt over heel Jeruzalem uitdrukkelijk als van Benjamin. En het wordt geïmpliceerd later bij de twee generaties verder, na de dood, na het overlijden van Salomo, als het rijk in tweeën scheurt, om zo te zeggen. Maar dat was al aangekondigd, had ook iets met Millo te maken, maar dat was al aangekondigd aan Jerobeam, die was toen bij Millo of zoiets in de buurt, waar het maar was. Er werd aangekondigd aan Jerobeam, al voordat hij koning werd, dat hij koning zou worden over Israël. Maar uiteraard niet over de stam van Juda. Want ja, dat was het huis van David en de Heer had een belofte gedaan aan David, dus dat kon niet veranderd worden. Dus dan zou je 11 stammen krijgen van de 12. Maar dan werd er gezegd, maar je krijgt hem een 10. Want zei de Heer, ik geef 1 stam mee met Juda, omdat er altijd een licht zou zijn van de Heer, van de Bijbel. Bij nader is hij van Jozef eigenlijk, bij Juda, een licht. En waar het over gaat, is over Jeruzalem. Want anders zou dat ook aan Jerobeam zijn toegevallen, omdat Jeruzalem niet hoort bij Juda. Maar het huis van David resideerde wel degelijk in het gebied van Benjamin, in Jeruzalem namelijk. En die krijgen dus inderdaad Benjamin, de hele gebied, de hele stam van Benjamin, officieel mee. Later heeft dat nog heel wat voeten in aarde gehad, de identiteit van de stam van Benjamin, want die is dan toch in hoge mate geannexeerd geworden, wel degelijk door de zogeheten 10 stammen van Israël. Door Israël, dat wil zeggen, het is daarin opgegaan grotendeels en het is ook in hoge mate weggevoerd geworden naar Assur. Maar in de Assyrische ballingschap is weinig van Benjamin overgebleven binnen Juda. De enige uit de Bijbel die wij kennen is Paulus. En daarna mocht er, ik zeg het enigszins terughoudend, want ja, sommigen vinden het al gauw speculatief, maar dat komt waarschijnlijk voort uit, denk ik, uit toch gebrek aan kennis van nieuwtestamentische waarheid. Nou ja, van bijbelse waarheid moet ik zeggen. Maar voor zover de profetie zit in die gebeurtenissen, en ik ben er stellig van overtuigd dat het barst van de profetie daarin. Maar goed, maar voor zover het profetische betekenis heeft, Benjamin zou sowieso een licht blijven bij Juda. Maar als er één stam hoorde nog bij de 10 stammen van Israël, namelijk onder het gezag van Jozef en dus Efraïm en Manasse, zou het in de eerste plaats Benjamin geweest moeten zijn. Om de zeer voor de hand liggende reden dat Benjamin, de stamvader van de stam van Benjamin, dezelfde vader en moeder had als Jozef. En hij was de enige. Dus hij was langs twee kwartieren, et zoiets. Maar goed, hij was langs twee lijnen, was die familie van Jozef en hoorde daar dus bij. En dus bij Jerobeam, die koning werd over Israël uit de stam van Efraïm, uit Jozef. Dus die stam had mee moeten krijgen, was Benjamin geweest, maar die kreeg hij niet, die bleef bij Juda. Dat is het. Vandaar dat in mijn optiek Jozef vertegenwoordigd was bij Juda via het jongste broertje, via Benjamin. En zoiets staat er, want Benjamin zou een lamp zijn bij Juda. En dat is historisch zo geweest, die verdeling, zodat de tempeldienst en alles was bij Juda. Hoewel het gebied was van Benjamin. Dat is toch Jozef dus. Hè? Maar toe maar. Ja, dat is die. En dat kom je in het Nieuwe Testament tegen, want daar breekt het Nieuwe Verbond aan. En de lamp, ja, de lamp, dat is het licht en wat het maar was allemaal. En dat is Christus zelf. Die wordt geassocieerd met Jozef, daarom heet zijn vader Jozef, daarom heet zijn peetvader Jozef. Weet ik veel, zei het allemaal. Nou ja, doe maar. Ga ik wel niet verder uitleggen. En de enige uit Benjamin die wij in het Nieuwe Testament kennen, maar dan ook echt de enige, is Saul van Tarsus. Paulus, de grote apostel. En die fungeerde als licht bij Juda. En hij was dus degene die verantwoordelijk was voor de prediking van het evangelie aan de Joden. Maar juist omdat hij geen Jood was eigenlijk. Omdat hij uit Benjamin was. Een licht van de Heer bij Juda. Maar hij heeft hem zijn functie ontnomen en het zaakje omgekeerd. En dat is, ja, is naïviteit, denk ik. Maar hij is uitdrukkelijk, wat ik uitdrukkelijk gemeld, dus het gaat om de vraag wie is hij. Hij is qua afstamming, hij is uit Benjamin. En hij zou het evangelie prediken aan zijn broeders naar het vlees. Dat is Juda. En daarna wordt Benjamin gerekend niet tot de Joden, maar tot de heidenen. En als apostel der heidenen, was toch niet uit Juda? Nee. En dus als apostel der heidenen predikte hij het evangelie aan de Joden. Dat is de nieuwtestamentische variant. Minder bekend, maar daarom vertel ik het nu weer. Dat weet ik, ik vertel het wel vaker, uiteraard. Maar ik vind het belangrijk. Het is de voortzetting van dat oude idee, Benjamin. Als dan de beker der zaligheid, hoe zeg je zoiets, van Jozef, dan al ergens gevonden zou moeten worden, zou het moeten zijn in Wales. Zou het moeten zijn bij Benjamin. Nou ja, zoiets. En een van de zonen van Benjamin heette Beleg. En daar hebben we de Belgen aan te danken. En Wales, want dat is volstrekt dezelfde naam. Ja, het stamt uit Benjamin. Hè? Beels kon, het is Beleg, ja, Beleg met een B. Dat is een B. Of een B. Dat is hetzelfde, dat is dezelfde letter, de Hebreeuwse beet. En die laatste letter, dat is de Ayin, dus het kan ook Bela zijn. Of Wela. En dus krijg je Walen. De Walen zijn toch Belgen, maar het is hetzelfde woord. Het is gewoon hetzelfde woord. En je ruikt eraan dat het uit het Hebreeuws komt, want daar zijn die letters inderdaad flexibel. De B en de W schrijf je volstrekt eender. En de Ayin aan het eind, ja, als je die zwart maakt, spreek je hem helemaal niet uit. Dat wordt dikwijls helemaal niet uitgesproken, dat staat gewoon ook in de boekjes, spreek je niet uit. Maar als je hem dan niet uitspreekt, waarom heb ik daar dan een letter voor? En het is nog een medeklinker ook. Officieel, want alle letters zijn medeklinkers. En dan komt het verhaal van, ja, het is eigenlijk een soort keelklank. Vergelijkbaar, komt het dichtst bij onze NG. Dus dan doe je hem een beetje dicht, je sluit je keel af en dan ga je je geluid door je neus. Achter je tong, achterste van je tong op. Slaat je af, enzovoort. En als je daar te lui voor bent, dan laat je hem gewoon weg. En als je van Duitse afkomst bent, maak je hem heel hard, wordt het een K. Duitsers doen dat. Aan het eind van zo'n uitgang met NG, dan is het een beetje naar het Oost-Duitsland, zit de Berlijnse, de Pruisische kant op. Dan spreken ze de N uit en de K erachter ook nog. Of de G, maken ze een harde G, dus een K. Let maar op. Nou ja, ik had het niet voor toen ze gaan. Het is mijn afdeling ook niet, maar Belg of Bela of Balen, Wallonië. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Namen uit België. En dat laat zich raden, want dan heb je natuurlijk ook. Maar uit het hoofd is het voor mij altijd wat lastig, maar dan. Je hebt daar ook de Walen wonen bij de Ardennen. Voor een belangrijk deel in de Ardennen, maar Art, dat weet toch iedereen. Art is een van de andere namen van de zonen van Benjamin. Hij had 12 zonen. Art is er een van, ARD, Art van de Ardennen. En er ligt daar ook nog, ligt daar ergens Namen. Maar een van de andere zonen heet Naaman. Dat zijn gewoon de namen van de zonen van, je kan ze niet missen, dat is Benjamin. En Benjamin, de Benjaminieten, de families uit Benjamin. De families, worden de 12 dus in de Bijbel in elk geval genoemd, die zijn in de dagen van het Romeinse Rijk in hoge mate overgestoken naar de andere kant. Vandaar dat je de Walen vindt in Wales, in Somerset. Men zegt, dat slaat op de bronnen die hier zijn. Dan zeg ik, hou mij voor de gek zeg, oude steden hebben altijd bronnen, anders waren die steden er niet. En om de stad erna te noemen is het dwaasheid. Het heet Wels vanwege de Waal. Wij noemen trouwens de Belgen, een Belg noemen wij in Holland, noemen we dat een Bels. Gebruiken ook de S aan het eind. En Wels of Bels is volstrekt hetzelfde. En vandaar kom je vanzelf, als ze nog verder getrokken zijn, kom je in Wels. Alleen daar wonen de Simeonieten ook trouwens, in hoge mate. Maar goed, iedereen weet dat er verschil is tussen Zuid-Wales en Noord-Wales, of niet? Die twee kunnen ook niet goed met elkaar overweg, namelijk. Maar goed, maar het zijn ook van huis uit verschillende stammen. Nou, en zo verder. Maar het gaat over, dan ben ik weer verdwaald, het ging over Benjamin als licht bij Juda. En dat licht wordt uitgedrukt in de stad Jeruzalem. Die plaats, het licht op een berg, weet u nog, uit het Nieuwe Testament. Dat is Jeruzalem, want van daaruit zou de wet uitgaan. Dat is ook de betekenis van de naam Jeruzalem, had ik u die al genoemd? Jeruzalem komt van, we maken van alles van, komt van Yara en dan Shalom. Shalom, dat weet u langzamerhand. Dus die hoef ik niet uit te leggen. En Yara is wijzen. stromen, gooien, schieten. Maar het is allemaal wijzen nog steeds, hè? Dat begrijp je toch, hè? Richten namelijk. Gooien. Schieten van een pijl. Zo wordt het soms ook vertaald in de Bijbel. Stromen is de slapste vertaling. Het sukkelt een bepaalde richting op, gewoonlijk naar beneden, maar dat is hier niet aan de orde. Wat aan de orde is, is wijzen. Het gaat namelijk om het overdragen van iets en het bewust overdragen van iets. Dat noemen wij in het Nederlands ook wijzen, maar dan noemen wij het onderwijzen. Hetgeen toch een beetje negatief is, want het had bovenwijzen kunnen zijn natuurlijk ook. Toch? Hopelijk. Maar het is ongeveer, hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan getrouwen die ook bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Schrijft Paulus aan Timotheus. Dat is het. Het doorgeven bewust in een bepaalde richting. Zie? Nou ja, trouwens in het moderne onderwijs kun je niet zonder wijzertjes. Toch? Pijltjes overal. Waarbij een richting aangegeven wordt, ze wijzen je de weg door het leven heen, enzovoorts. Dat is Jara. Dus Jeruzalem wordt zoiets als het onderwijzen van de vrede. Maar zullen we het even vereenvoudigen, wat vrijer? De weg des vredes. Want de weg, dat is toch, u weet wel, de weg wijzen. En je hebt wegwijzers nodig. De weg is een bepaalde richting, de wijzer gaat een bepaalde richting. En waar het over gaat is, hoe kom je bij de vrede? Je weet hoe het zit. En er staat in Romeinen 3, er staat over de mensheid, daar is niemand goed, daar is niet tot één toe, allen zijn ze afgeweken, wat het maar was. En het eindigt met, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er staat nog wat achter, maar de weg des vredes hebben ze niet gekend. U wordt geacht te concluderen, of op zijn minst te suggereren, dat de mensheid dus altijd onderweg is naar vrede. En dat het hele bestaan van de mensheid kan worden aangeduid als het vredesproces. Men wil vrede. Want dat je daarvoor eerst de strijd moet afmaken, wat wel afmaken dan toch wel erg suggestief is. Je moet toch eerst die strijd voltooien om vrede te maken. Dus vroeger hadden wij een minister van oorlog, ministerie van oorlog en dus inderdaad een leger. Maar tegenwoordig worden de lui gezonden op vredesmissie. Maar je mag hopen dat ze wapens meekrijgen. En dat ze echte bedoeling, zodat ze niet hoeven te roepen, pief, paf. Wat moesten ze ook alweer roepen? Nou ja, oh ja, poef. Nou ja, en dat, want ik vind dat zo erg, zulke dingen. Schaf het dan af, het hele leger. Doe dat dan. Als je consequent wil zijn, maar dat halfzachte gedoe, dat... Ik roep het wel eens spottend. Soms zie ik zo'n legerwagen rijden en dan zeg ik, kijk, het leger komt voorbij. Dan gaat het leger. Komt er eens een eentonnetje, komt er voorbij. Dan gaat het leger. Bespottelijk. Maar, toen maar. Ja, ik wil het niet op kosten jagen. Dat doet de overheid wel. Dus ze geven het ergens anders aan uit. Je kan het ook niet helpen, maar het is niet verder niet aan de orde. Maar men is onderweg naar vrede, langs welke weg dan ook. En het lukt nooit, ze krijgen het niet voor elkaar. Dat is het. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Implicerend, die zochten ze dus wel, maar hebben ze niet kunnen vinden. Je weet het ook tamelijk zeker, de Joden groeten elkaar ook zo. Alsof hun grootste, wij zeggen de beste wensen, want dan hoeven we ons niet schorsig te maken of niet te zoeken naar wat die beste wens dan zou kunnen zijn. De Joden zijn daar al lang uit, die zeggen shalom, vrede, maar op zo'n manier, maar die kent u al natuurlijk, hè? Die heb ik geleerd van Ganon. van Hans Aalsveld, onze trouwe gids, om zo te zeggen. Die zei, ze spreken het uit op zo'n manier dat ze het zelf niet geloven. Dat heb ik van hem geleerd, echt waar. Shalom. Ja. Toen maar. Maar het gaat ook al heel lang mee, denk ik. Het is een versleten uitdrukking. Shalom. Nieuwe Testament, Paulus is beter. Die zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, daar kun je wat mee tenminste. Hè? En straks voor het kerst, dan hebben we het over de vredevorst. Dat gelooft geen hond tegenwoordig meer. Toch? Vredevorst. Maar met kerst komt hij nog even voorbij. Want je hebt maar 3 teksten in de Bijbel die je kunt gebruiken. Rond kerst ongeveer. Nou, 3 hoofdstukken dan. En dan heb je het wel gehad. Dus dan moet hij er wel bij uit je zaaien. Vredevorst. Ja, zo wel. Maar Jeruzalem is de stad van de grote koning, heet dat. Dat is 1. En de andere is, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Ik weet niet waar het staat, maar het staat ergens. Van Jeruzalem zal de wet, het onderwijs, de Torah uitgaan. Ik meen uit de psalmen, maar ergens. Maar ik neem aan dat u dat tegenwoordig wel zelf allemaal kunt vinden. Dat is wat, dat is de betekenis van de naam van de stad. Van Jeruzalem zal vrede onderwezen worden. Zie? Nou ja. Ja, ik heb hier alle teksten bij de hand waar Jeruzalem voorkomt. Dat zijn er 666 in het Oude Testament. Nee, die heb ik niet allemaal bij de hand, hier. Maar ik de telling wel, 666 in het Oude Testament en dan nog 144 in het Nieuwe Testament. Nou ja, die teksten maar zoveel keer dat de naam voorkomt. Gecorrigeerd, want soms staat hij ergens waar hij in de grondtekst niet staat. Maar goed. Maar dit is mijn telling, mijn oprechte telling. 666 keer in het Oude Testament en 144 keer in het Nieuwe Testament. En dan in het Oude Testament in 2 verschillende spellingen. Jerusalem en Jeruzalem. Of dat een andere spelling is, weet ik niet, maar het is wel een andere lezing. En in het Nieuwe Testament heb je datzelfde, want de naam is gewoon getransliterateerd naar het Grieks. En dan krijg je dus ook 2 versies, Jeruzalem en Jerusalema. Jerusalem is dat dan. Maar goed, doet er weinig verder toe. De verschillende versies in het Hebreeuws trouwens. In het Oude Testament had ik moeten zeggen, wordt meestal als volgt verklaard. Jeruzalem wordt opgevat als Hebreeuws. En Jeruzalem wordt opgevat als Chaldees. Maar de lezing doet er niet echt toe, eigenlijk. Want die hangt gewoon aan dat. Zit er een jot in? Bij de ene en de ander niet. Zou me zo kunnen, weet ik niet. Maar goed. Dus dat is nogal een paar keer. En het heet inderdaad. En niet alleen heette de stad Davids. Ik zal je wat anders vertellen. Het heet in de eerste plaats Jebus, maar die naam verdwijnt van het toneel. Jebus wordt vertaald met bevuilen. Vertreden. Dat kan ik u vertellen, want Jebus, dat is een soort voorvoegsel. En bus. Dat is ons woord boos. Hetgeen de Engelsen uitspreken als boos. En zo spreken de Joden het ook uit. Jeboes. Jeboes. Het is ons woord boos in de zin van kwaad. Je hebt het goede en het boze, weet u wel. Jebus. Dat is het boze. Dat is wat bevuild is, dat wat vertreden wordt enzovoorts. Dat is Jebus. Maar het komt nu in handen van David. En officieel in de handen van Benjamin. Daar was het nog nooit, want het was in de handen van de Jebusieten. Het wordt nu veroverd door David, komt het in de handen van Juda. Maar het wordt toegeschreven aan Benjamin. Sinds Josia. Dus Jebus, dan heb je de naam Sion. Dat is een aardige... Sion, een Sion... wordt vertaald met pilaar. Een milestone. Wij kennen het begrip in het Nederlands niet. Milestone. Bij ons heet het een kilometerpaaltje. Maar het is een steen die de weg markeert. Maar een steen ter oriëntatie. Voor het doel hebben wij torens uitgevonden. Vroeger zag je van verre zag je de Dom in Utrecht staan. Tegenwoordig valt het niet mee om de Dom nog te zien. Maar er staan zoveel van die hoge gebouwen rondomheen. Maar zo werken die dingen. Als je nou het hebt over een markant punt in het landschap. Zelfs als er geen toren op staat, zuster, op de... Glastonbury Tor, dan nog is het van tientallen kilometers afstand te zien. Ja. In het betrekkelijk vlakke land, want het is moerasgebied van huis uit. Het zijn broeklanden die vroeger allemaal onder water stonden gedurende een deel van het jaar. Enzovoort. En dan ineens reist daarop uit op zo'n heuvel. Het is niet voor niks dat men meent, althans dat sommigen menen... dat die hele Glastonbury Tor door mensenhanden is opgeworpen. En waarom ook niet? Want inmiddels, ik heb het niet bijgehouden, maar inmiddels heb je in Nederland al nogal wat flinke heuvels die door mensenhanden, nou ja, met van die draglines en die grondverzetmachines, maar die dan toch kunstmatig zijn opgeworpen. Ik denk altijd dat het vuilnisbelten zijn, waar ze een laagje grond overheen gooien, maar er zijn er nogal wat hoor. Zie ze nog wel eens onderweg, bij ons in de polder ook. Ja. Dus ja, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Bovendien, als mensen piramides kunnen bouwen, moeten ze toch ook zo'n heuvel kunnen bouwen. Maar goed, ik ga daar niet over. Maar het is een markant punt in het landschap. Dat heb ik nog in militaire dienst geleerd. Nog even gauw. Want ze zetten je ergens af midden in de nacht, weet u wel. Je hebt geen idee waar je bent. Maar je leert van tevoren, je moet markante punten herkennen. Je moet gebouwen herkennen, molens, kerktorens. En daar aan de hand daarvan kun je bepalen waar je bent, enzovoorts. En koeien zijn geen markante punten in het weiland. Want die lopen heen en weer, dus daar heb je niks aan. Je moet vaste punten hebben. Het heeft men ons uitgelegd, want ze hadden het niet een hoge dunk van onze intelligentie. En dat komt omdat wij geen hoge dunk hadden van de intelligentie van onze korporaals. En sergeanten, dat waren trouwens wachtmeesters, maar vooruit. Maar goed, dan laat ik u daar niet verder mee vermoeien. Sion, het is een monument in het landschap. Jeruzalem wordt geacht van veraf te zien te zijn. Dat blijkt ook uit de psalmen enzovoorts. Het optrekken naar Jeruzalem, dat men als het ware in de verte ziet liggen. Maar het is zo'n monument, dat is in essentie, een Sion is in essentie een opgericht teken. En dat is niet een houten paaltje of zoiets, dat is een steen. En het is meteen een in memoriam. Een herkenningspunt, maar ook een herinneringspunt. Vandaar dat stenen in de Bijbel worden opgericht ter oriëntatie. Niet alleen geografisch, niet alleen in het landschap voor je tomtom of voor je navigatie. Maar ook in geestelijke zin. Wat moet die hoop stenen hier? Nou, dat is omdat vader Jacob en oom Laban, die trouwens de schoonvader was, een verbond hebben gesloten enzovoorts. Dan moet je zelfs omdat het volk hier door de Jordaan getrokken is, of zoiets. Ja? Omdat vader Jacob hier een visioen gehad heeft, een droom gehad heeft over een toegang zelfs naar de hemel. Velen ontgaat het werkelijk, Want waar het over gaat is wel degelijk over gemeentelijke waarheid. Want voor alle anderen is de hemel sowieso gesloten en blijft ook gesloten. Ontoegankelijk. Dus als er dan toch een hemel geopend is met een trap. Een trap uit stenen trouwens. Want dat is, ja, volgens de Bijbel een ladder prima, maar dan toch echt van stenen. Want dat is het woord dat gebruikt wordt, dan moet het over gemeentelijke waarheid gaan. Dat is een belangwekkende steen. Als die erg belangwekkend is, kan je je ook voorstellen dat ze gedacht hebben, weet je wat, we gaan nu emigreren, maar we nemen het ding gewoon mee, joh. Hè? Maar waarom ook niet? Er staan obelisken uit Egypte, staan in Rome, in Parijs, in Londen, in Washington. Hè? Nou ja, zoiets, zomaar uit het hoofd, er zullen wel meer zijn. Maar doe maar. Een opgericht teken, een symbool. En dat is zo omdat het de locatie zou zijn van de Messias. Waar moeten we wezen? Bij dat opgerichte, niet bij de Glastonbury Tor en de St. Michael's Tower daarop. Maar bedoel maar, daar gingen wij dan naartoe. Daar moeten we weken, we zijn onderweg, daar naartoe. Allemaal gezien, nee, daar gaan we heen, enzovoorts. Maar zo is het met Jeruzalem. En een ander opgericht teken dat ik ken is het witte moskeetje. Sorry dat het een moskee is, want wij trekken ons er niks van aan. Maar het witte moskeetje op de berg Hor. Zie je tientallen kilometers in het rond. Daar moet je naartoe. Dat is de plek. Ja. Maar goed. En nog een ander, dat we het er toch over hebben. Zo'n teken staat trouwens ook op de Olijfberg. Maar dat is dan de zogenaamde Russische Toren in de volksmond. Hoe die echt heet, weet ik niet, maar het heet de Russische Toren. Die op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. We hebben ooit gezworven in de zogenaamde woestijn van Judea. Ben je ook tientallen kilometers weg. Maar je weet altijd waar Jeruzalem ligt. Jeruzalem zelf, dat weet je niet. Maar je ziet de Russische toren. Echt. Nou goed. Dat is Sion. Een opgericht teken is het idee. Hoe vaak dat zo voorkomt, weet ik niet. Maar het is in elk geval zo dat die naam gebruikt wordt ook inderdaad voor de hele stad. Sion, zeg tot de dochter van Sion, enzovoort. Heel Jeruzalem. Dan heet hij de stad van David. Dat had hij als huiswerk meegekregen vorige keer. Dat meen ik mij te herinneren. Er komt 44 keer voor. Dat is nogal wat. En er hoort Lucas 2 dus niet bij. De stad David. Daar staat het ook, maar daar is het Bethlehem. Ik meen zelfs dat het er twee keer staat. Dat weet ik niet zeker, maar ik meen in vers 4 en 11. Maar het is Bethlehem, daar, in Lucas 2. Maar overal elders, de stad Davids, 44 keer in het Oude Testament, Jeruzalem. Dan heb je de uitdrukking de heilige stad. Niet alleen in het lied. U weet wel, de heilige stad. Kees Deenik. Pietje Brandy, de heilige stad. Maar gewoon 10 keer in het Oude Testament. Nee, niet 10 keer in de Bijbel. Waaronder in het Oude Testament uiteraard. Met name natuurlijk in Daniel 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Namelijk, of en, uw heilige stad. Dat is hem, hè? Ja. En daarna in het Nieuwe Testament. De duivel nam hem mee naar de heilige stad. En stelde hem op de tinnen de stempels. Maar het is wel degelijk de heilige stad. Dat wil zeggen de stad die aan de Heer gewijd is. Want dat is de enige echte betekenis van heilig. Dan heet het ook nog de stad Gods. De stad onze God, de stad Gods. De berg zijner heiligheid. Dat is maar twee keer. In Psalm 46 en in Psalm 48. De stad van de grote koning heb ik hier. Dat is Matthäus 48 vers... Of sorry, dat is Psalm 48 vers 3. De stad des grote konings. en aangehaald in Matthäus 5, vers 35. De stad des Groten Konings. En de Grote Koning, dat weet u wie het is, hè? Hoewel dat David is, is het dan toch de zoon van David. Want ik ben een groot koning, zegt de Heer der Heerscharen. Maar dat was Malachi 1. Dan heb je nog Colonia Elia Capitolina. Ja, ik weet het nooit uit mijn hoofd, ik kan het niet onthouden. Maar ik heb het nu voor me, dus nu kan ik het met trots uitspreken. Colonia Elia Aelia Capitolina, met een C, Capitolina. Dat is een naam die door de Romeinen. Dan zal ik het u een keer precies vertellen, want ik heb het niet altijd bij me. Dat is de naam die onder keizer Hadrianus. Hij zegt, zeg maar Adrie, zegt hij. Keizer Hadrianus, dat was zijn achternaam. Door keizer Hadrianus werd deze naam gegeven aan wat voorheen Jeruzalem was. Maar de keizer Hadrianus heette van zijn voornaam Elius. En daarom heet de stad Elia. De stad wordt geacht vrouwelijk te zeggen, ja. Elia, dat wil zeggen Colonia. Want hij maakte van de stad ook een Romeinse kolonie. Zoals wij dat ook kennen van, heel goed, van Keulen. Dat komt gewoon van Colonia, Cologne, Keulen, een kolonie. En een kolonie is een nederzetting, buitenslands gewoonlijk, een nederzetting. Nou ja, het is Latijn, dus het wordt de nederzetting van de Romeinen. En die nederzettingen zijn vestigingen, koloniën inderdaad, van de Romeinen, waar dan ook ter wereld. Dat waren plaatsen die werden beschikbaar gesteld, gratis. Voor de veteranen, degenen die jarenlang dienst hadden gedaan, een contract vervuld hadden, van kort of lang verband vrijwilliger, kent u die uitdrukking nog, in het Romeinse leger, dan zwaaiden ze af en dan mochten ze kiezen waar ze zich vestigden, kregen ze gratis een stukje land om op te boeren. Dat wil zeggen kippen te houden en koeien, die voor zover ze niet al te veel mest produceerden natuurlijk, want dan krijg je oppervlaktewaterverontreiniging en overbevolking enzovoort. Nee, zelfs ons Nederlandse mestprobleem, dat weer in het nieuws is, was vandaag, ik weet niet waarom, dat heb ik vergeten, dat zelfs dat probleem is een probleem van overbevolking. Let maar eens op, bijna alle problemen die voorbij komen, let maar eens op, doe dat zelf maar, loop maar eens op. Bijna alle problematiek die voorbij komt, komt voort uit overbevolking. Dat was maar van de koeien en de varkens en de kippen. Nee, ik zag Wigert zitten, dus van het kippen. Groningen, nee, het was geen Gronings, want daar heette het tutten. Ja, het zijn geen kippen, maar het zijn tutten. Ja. Nou goed, we zullen het niet hebben over de hupselen. Maar, doe maar. Maar het heet Colonia, en kolonie, dus de Romeinse militairen mochten zich daar vestigen. Vanaf dat moment, al was het maar om te verhinderen dat er zich Joden zouden vestigen, want dat was de bedoeling. En de stad kreeg een andere naam, Elia, maar het was van zijn eigen voornaam, van Hadrianus Elius. En Capitolina, dat is de bijnaam feitelijk van Zeus. Maar ja, dit is Latijn, Romeins, dus het was Jupiter. Want Jupiter heet Jupiter Capitolinus. En Capitolinus, dat heeft iets van doen met hoofd. Van kapitelen en zo, hoofd. Of van kapitelen, hoofdstukken. En kapitelen zijn ook hoofdstukken, maar van een andere aard. Enzovoorts. En een capital, dat weet u, dat is eigenlijk een hoofdstad. en meer algemeen een grote stad, maar zoiets waarvan bestuur uitgaat. Jupiter Capitolinus. Dus het heette Colonia Aelia Capitolina. Adrianus heeft het toch niet goed aangepakt, want die naam is natuurlijk veel te lang om te beklijven. Dat is dan ook niet gebeurd, maar het is wel een van de namen voor Jeruzalem. Dat was na de zoveelste opstand in 130 van onze jaartelling. Na de onderdrukking van zo ongeveer de laatste Joodse opstand, toen hebben de Romeinen ook het gebied min of meer geëgaliseerd. Alle oneffenheden uit het terrein weggeëgaliseerd, afgevlakt. Socialisme avant la lettre. Iedereen gelijk, alles mooi netjes vlak, horizontaal maken. Zodat geen enkele locatie nog meer teruggevonden zou kunnen worden. Sterker, de locaties bestonden dus eigenlijk niet meer. Behalve dat je kon zeggen, ja, hier moet ergens Jeruzalem gelegen hebben. En vandaar dat wij nu nog niet weten hoe Jeruzalem van ouds in elkaar stak. We hebben een vermoeden door opgravingen enzovoort, maar we weten het echt niet. Want het zaakje is geëgaliseerd en hoe het zit met het kaasmakersdal enzovoort. We vermoeden waar het was, maar... En de verschillende heuvels, Sion, de berg, de tempelberg en wat het maar was, dat is niet meer terug te vinden. Nou ja, toen kreeg het deze naam. En dat die naam schijnt gebruikt te zijn geworden door de Romeinen. Maar daarna kwamen de Mohammedanen in het gebied. Dat is dus vanaf de 7e eeuw. Sinds Mohammed. En zij noemen het El Quds. Maar ja, dat is ongeveer hetzelfde als Hebreeuws Kades. Nee. Want Quds met een D, ja. Quds. Hebreeuws is het Kades, dat betekent gewoon heilig. En El Quds is het heilige, want El is het Arabische lidwoord. El Quds, het heilige, de heilige plaats. Voor mijn part heilige stad, El Quds, Kodesh, Kadesh. Ruach Kodesh kent u misschien, de Heilige Geest enzovoort. Dus de Heilige Plaats. Dus sindsdien is het voor hun een Heilige Plaats, het heet ook zo. En die naam wordt nog steeds gebruikt hoor. Die wel. Dan heb je in de Bijbel nog dat het ook heet Sodoma en Egypte in Openbaring 11. De plaats die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Implicerend dat er een oordeel over gaat komen, alsnog, na Openbaring 11, om zo te zeggen. Dan heb je nog de bloedstad. Ariel heet het trouwens ook nog bij gelegenheid. Maar de betekenis daarvan is niet werkelijk duidelijk. Dus die bespaar ik je ook maar. Maar het heet wel de bloedstad in Ezechiël. Een paar keer. Geen mensenkind zoudt gij der bloedstad recht geven. Dat is Ezechiël 22 vers 2. En dit gaat erover dat er zoveel bloed gevloeid heeft. En dat hij dus een bloedschuld draagt. Een stad van moordenaars. En Ezechiël 24 vers 6. Wee der bloedstad. En nog een keer, wee de bloedstad. Ezechiël 24 vers 9. Dus Ezechiël 24 vers 6 en 9. Die andere was Ezechiël 22 vers 2. En dan heb je nog Nahum 3 vers 1. Wee der bloedstad die gans vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op. Dus dan zink je de moed om te bidden voor de vrede van Jeruzalem wel in de schoenen. Denk ik. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Want Jeremia mocht er niet voor bidden. En de stad zou ten onder gaan. En dat is nog niet voor het laatst gebeurd. Dat wil zeggen, dat zal nog gebeuren. Al was het maar volgens Daniël 9. En daarna pas zal het hersteld worden. In onze dagen zitten we trouwens ook met een geschiedenis van Jeruzalem. Namelijk met Jeruzalem dat tot hoofdstad geworden is op een of andere wijze van de moderne Joodse staat. En dat is een geschiedenis die eigenlijk pas begint in de 19e eeuw. Het was in 1860 dat voor het eerst buiten de muren gebouwd werd. Ik heb het hier voor me liggen. Onder Montefiori. Ze wijzen er nog naar, want er staat een molen die zo heet. En die hele wijk is daarna genoemd, voor zover ik weet. Aan de westkant, nou ja, zuidwest. Maar aan de westkant van Jeruzalem. Dat was een Jood, Sir Moses Montefiori, Italiaanse afkomst. En in 1917 veroverd, want het maakte deel uit van het Turkse Rijk, was nog in het Turkse Rijk. En in 1917 veroverd in de Eerste Wereldoorlog door generaal Allenby dan. Waarna volgde de Balfour-verklaring, waarbij gezegd wordt vanuit Engeland dat Palestina, want zo heette het land, ook sinds Jeruzalem heette Colonia Aelia Capitolina. Sinds Hadrianus dus, want die heeft de naam Palestina van de Gazastrook overgenomen en aan het hele land gegeven. Daardoor hebben we nu weer Palestijnen. Dat is Adriaans verschuld. Maar toen maar. Maar de Balfour-verklaring van 1917 na de Eerste Wereldoorlog hield in dat Palestina zou worden een Joods nationaal tehuis. Het was door de Engelsen veroverd en die konden in principe doen wat ze wilden. Ze zeggen het wordt Joods nationaal tehuis. Dat was dus ver voor de Tweede Wereldoorlog nog. Hè? En voor de zogenaamde, hoe heet dat? Nou ja, kom maar. En dan krijgen we in 1922 een Engels mandaat over Palestina, inclusief over Jeruzalem. En dan uiteindelijk loopt dat fout, doordat Arabieren en Joden natuurlijk met elkaar in gevecht geraken. En daar trekt Engeland zich dan uit terug. Dat is het probleem. Zodat de Engelsen zijn aan de ene kant eruit die gezegd hebben Palestina, Joods nationaal tehuis, officieel, onder Engels mandaat enzovoorts. Maar toen het een beetje gedonder werd weer daar, toen hebben de Engelsen zich teruggetrokken en de Joden, dat wil zeggen de Zionisten, voelen zich daarmee juist door Engeland verraden. Ja, het is maar van welke kant je het bekijkt, maar ze voelden zich in de steek gelaten. Dat was per 14 mei 1948, vandaar dat ze toen per 14 mei 1948 de Joodse staat hebben uitgeroepen, waar overigens de oude stad waar Jeruzalem deel van uitmaakte. En bovendien gebeurde dat met instemming van de Verenigde Naties. Dus toen hadden ze eigenlijk bredere bescherming dan alleen Engeland. Maar ja, de Verenigde Naties hebben gezegd, doe dat maar. En daar bleef het toen ook bij. Want meteen op diezelfde dag werd het oorlog. Toen raakte de nieuwe Joodse staat meteen in oorlog met alle buurlanden. Ze werden van alle kanten tegelijk aangevallen. En toen in 1949 de wapenstilstand gesloten werd, was de oude stad, was Jeruzalem in de bezit van Jordanië. En dat is toen dus jarenlang zo gebleven tot 1967. Hè? In de Zesdaagse Oorlog heet dat. Met de Jaan, dus dat was je de Jaan, weet je nog. Niet met één vinger, maar met één oog deed hij dat, hè, de Jeruzalem. Nou ja. Hoe je dat maar zegt, maar dit komt natuurlijk allemaal niet meer goed. En inderdaad, Joodse staat in de steek gelaten. Ja, ja. In de steek, ja. Ja, als je het zo wil zien, dan is Nederland ook door alle volkeren in de steek gelaten in de tijd. Toen hebben we heel hard gevochten. En, hè. En de Spanjaarden eruit gedreven. En toen de Fransen ook nog. Al moet ik gezegd worden dat de Kozakken ons daarbij geholpen hebben. Weet je, met dit koor. Nee, laat me zitten. Zoiets. Het is wel hoe je bekijkt. Maar het is een ingewikkelde toestand. Maar het is nog steeds de stad waarvan de Heer zegt, dat is mijn stad en daar zal ik mij vestigen. Maar daarvoor moet hij nog een keer verwoest worden. Dat Jeruzalem. En dan blijft het dus toch de stad van David. Nou, dan gaan we nog weer even terug naar 2 Samuel, hoofdstuk 5, vers 9. Alzo woonde David in den Burg en noemde dien David's stad. De stad David dus. David's stad. En David bouwde rondom van Milo af en binnenwaarts. Dit is een andere woordkeus dan zojuist in 1 Kronieken 11. Want daar staat, hij bouwde de stad rondom van Milo af en rondom henen. Mm-hmm. Bij dat Milo kun je dus voorstellen dat het gaat om een wal om de stad. Was die er dan niet? Ja, blijkbaar wel. Maar die versterkte die dus. Ja. Want bouwen is niet maar funderen en eraan beginnen. Bouwen is ook groter maken. Uitbreiden of wat dan ook. Rondom, dat klopt. Dus met die woorden uit 1 Kronieken 11 vers 8 hoef je geen problemen te hebben. En met de woorden uit 2 Samuel 5 dus ook niet. Hij bouwde rondom van Milo af en binnenwaarts. Dat wil zeggen, ook binnen de stad werd gebouwd. En binnenwaarts suggereert inderdaad dat Milo de wal is rondom de stad. En daar binnen wordt dus gebouwd. Niet alleen die wal wordt gebouwd, maar er wordt binnen ook gebouwd. Kortom, Jeruzalem wordt versterkt en vergroot. Dat is het dan. Mag het alsjeblieft, nu hij er komt wonen. En nu we het daar toch over hebben, staat er, David nu ging geduriglijk voort en werd groot. Dat is wel letterlijk vertaald, maar daarmee toch wat slordig. Dat had moeten zijn, David ging geduriglijk voort groter te worden. Het is één ding. Wij kunnen dat in het Nederlands goed, werkwoorden aan elkaar koppelen. Maar in het Hebreeuws niet, er wordt gewoon en. En dat moet je dus een beetje leren lezen. Hij ging geduriglijk voort met groter te worden. Hij werd voortdurend groter, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. Waar blijkt dat uit? Nou, uit wat er nu volgt. Vers 11 zou ik ook beginnen met namelijk. Niet dat het hoeft, maar dat lijkt me logisch. Hoezo werd hij voortdurend groter? Wat deed hij dan zoal? Wat gebeurde er dan? Nou, Hiram, de koning van Tyrus, dat is net zoiets trouwens als Farao, de koning van Egypte. Dat ben je. Nou ja. Agag, de koning van Amalek. Nou ja, en Willem zullen we het niet over hebben, maar goed. Dus Hiram, de koning van Tyrus. En Tyrus ligt wat noordelijker van het gebied van Israël. Gewoon aan de kust van de Middellandse Zee. Daar waar tegenwoordig Libanon ligt. Alleen in die dagen was Tyrus nog één eiland. Dat is het nog een jaar of 700, zowat. 600, 700 gebleven, want het is pas opgehouden in eiland te zijn ongeveer in 331 voor onze jaartelling. Toen Alexander de Grote zojuist van huis vertrokken was, uit Macedonië de Bosporus overgetrokken was enzovoort, en zijn rijk begon op te bouwen, hetgeen hij dan toch in razend tempo gedaan heeft. Maar hij sloeg even rechtsaf om daar aan de kust de Tyrus onder controle te krijgen. Want het was een zeer belangrijke havenstad. dam en lag op een eiland, versterkt en wel. Op een eiland, op een rots voor de kust feitelijk. Bijna onneembaar, maar dus van strategisch belang, maar zeker van economisch belang. En dat heeft hij toen veroverd door er een dam naartoe aan te leggen. Want er wordt heel wat grond verzet in dagen van oorlog. Echt wel. Maar goed. En het is ook sindsdien altijd een schiereiland gebleven tot in onze dagen. Je weet wel, er zijn meer van die eilandjes voor de kust. Sommige daarvan vallen droog bij eb. En deze is een dam naartoe gelegd, dus die is nu altijd droog. En dan slipt dat aan, weet u wel. Dus het is nou een schiereiland. Maar Tyrus, kom er zo op terug. En de koningen van Tyrus, die heette, nou niet altijd geloof ik, maar in het algemeen toch Hiram, zo heette ze ook nog in de dagen van Salomo. Het idee is dat dat toch een zoon moet zijn. Verder kent men een graf van een koning Hiram van Tyrus, archeologisch opgegraven. En dat schijnt van jongere datum te zijn, nog. Hetgeen ik nooit zeker weet. Want ja, die lui hadden niet de neiging om de jaartallen in de graven of woningen, paleizen te graveren. Eenvoudig omdat die ook niet bestonden, dus je weet het nooit helemaal zeker. Maar de algemene gedachte is dat er minstens 3 Hirams geweest zijn dan toch. Nou goed, Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David en cederen hout en timmerlieden en metselaren, nou ja, het heet metselaars, en namelijk, zij bouwden David een huis, een paleis, punt, dat is één tekst. Nou ja, er volgt nog meer. Want niet alleen kreeg hij een paleis, maar ook een harem. Dat is dan de volgende versie weer. Maar voor wat dat paleis aangaat, wij vinden die geschiedenis ook in 1 Kronieke. Na de vermelding van de verovering van Jeruzalem krijgen we daarna inderdaad ook een beschrijving van de grootheid van David. Maar het wordt uitgedrukt in een lijst van zijn personeel. De opsomming van Davids helden, zoals dat heet, vanaf 1 Kronieke 11 vers 10. En dan ook nog in hoofdstuk 12. Maar het verhaal van koning Hiram en de bouw van het paleis van David vinden wij in 1 Kronieke 14. Staat het niet wat laat daar dan toch? Ja, dat hangt er vanaf. Ga je dat opschrijven chronologisch op het moment dat het begint? Of ga je het opschrijven chronologisch op het moment dat het paleis klaar is? En dan is de vraag hoeveel jaren verschil zit daartussen. Dus ja, je moet het ergens kwijt, dus het wordt verteld. 1 Kronieke 14. Waar staat in vers 1? Toen zond Hiram, de koning van Tyrus, boden tot David. Let op wat er niet staat. Men leest het maar zelden goed hoor, dit. Er staat niet, en David zond boden tot koning Hiram. En vroeg om grondstoffen en bouwlieden en niets van dat alles. Het is andersom. Toen zond Hiram, de koning van Tyrus, boden tot David. Net als in 2 Samuel 5 vers 11. Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David. En cederhouten metselaars en timmerlieden, dat zij hem een huis bouwden. Wie is nu de opdrachtgever tot de bouw van het paleis van David? Het antwoord is Hiram. Maar hij had het nog kunnen zeggen, nou, David zal er waarschijnlijk wel om gevraagd hebben. Maar het staat er niet. En misschien heeft hier dan wel aan David gevraagd, van harte gefeliciteerd, wat kan ik voor je doen? Het schijnt toch niet geheel onverstandig is als je belangwekkende, sterke buren krijgt. He? Is het verstandig om even te zorgen dat er niks uit de hand loopt op zo'n moment? Want het kan in één klap voor de rest van je leven verkeerd zijn. En de vraag is hoe lang dat leven dan eigenlijk nog duren gaat met zulke buren. Maar toch, in die kringen weet je dat nooit. Nou goed, dus het initiatief voor alle duidelijkheid komt van Hiram. Die denkt, ik krijg een belangrijke buurman hier beneden. Daar in het zuiden. Het is aan zijn grens. Het is niet zo ver hoor. Daar. Het is allemaal niet zo groot. Dus die stuurt een cadeautje naar David. Om hem te feliciteren met zijn koningschap. En om een vriendschap te sluiten. Dat doet men nog steeds door geschenken over en weer. Men geeft elkaar dingen die men volstrekt niet nodig heeft. En die na iemands overlijden dan geveild worden, stiekem. Al die olifantjes, weet je wel. Nou ja, dat is ook alweer jaren terug trouwens. Maar zo, toch, wat moeten ze er al mee? En het ligt maar achter de rode dendrons, heeft iemand mij verteld. En dan, ja, kaskamers vol met cadeautjes van Koninginnedag, weet u wel, Koningsdag en hoe dat maar heet. Geen wonder dat koning Willem-Alexander gezegd heeft, daar hou ik mee op. Beatrix heeft het al gedaan, is er al mee opgehouden. Hè? Met die defilés langs het paleis. En ze komen allemaal geschenken brengen, terwijl ze juist hebben iemand die het helemaal niet nodig heeft, enzovoorts. Maar het is symboliek. Ze geven elkaar, in de Bijbel komt het ook voor, zij zonden elkander delen, staat er dan. Zij zonden elkander geschenken, zij deelden uit, is dat het idee. Al het bewijs van de feestelijkheid, ja, als iedereen dat doet, heb je dat niet nodig. Vandaar dat je die verhalen krijgt over die gesloten envelop die de familie doorgaat. Hè? Wie de volgende die jarig is, krijgt hem. En die opent het midden, geeft hem weer door aan de volgende die jarig wordt. Dat is de goedkoopste oplossing. Ik heb trouwens een fles whisky gekend. Die, nou ja, laat maar zitten. Die geef je gewoon de familie door. En ja, was toch niet te zuipen trouwens. Maar dat het er nou niet doet. Maar voor de symboliek. Voor de symboliek kan je dat doen. En ik steek er nu een beetje de gek mee. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niks voor voel. Ik vind, ja, zo doe je dat. Zo gaat dat. En bij staatsbezoeken tot vandaag krijg je het over en weer cadeautjes. En toch, zo hoort dat waar het maar uit bestaat. Wordt steeds moeilijker, denk ik. Maar zo gaat het. En Hiram stuurt materialen. Hoe hij dat gedaan heeft, weet ik ook niet. Want het is nog niet zo makkelijk om al dat materiaal die berg op te sjouwen. Nou, eerst naar Jeruzalem toe. En dan die berg op. Geloof, is het 800 meter hoog, 1000 meter hoog, hoe hoog het maar is. Iets van 800 zoveel, geloof ik, hè, ja. Nou ja, in ieder geval, dat is nog niet zo simpel, maar het gebeurt. En er wordt een paleis voor hem. Hij krijgt dus één paleis, dat probeer ik te zeggen. Hij krijgt één paleis cadeau. Van cederhout. Wij weten buiten de Bijbel om dat dat niet geheel ongebruikelijk is. En dat cederhout een gewild artikel is van de cederen van de Libanon, van die hoge, grote, rechte bomen waar je mooie balken en planken van kan zagen. Als je tenminste goed gereedschap hebt, mag en slaven, die dat goed kunnen, maar vooruit. En dat hout werd gebruikt voor de scheepsbouw, dat is waar, maar het werd wel degelijk gebruikt voor bouwwerken in de paleizen. En dat was dan onder andere, nee, gewoon omdat het goed materiaal is, maar ook onder andere omdat het tot de lengte van jaren geur, een aangename geur, verspreidt. En die trekt dan in de whisky. Nou ja, dat is wel. Ja, omdat dat van Cederhout natuurlijk ook niet. Maar dat zei ik net, dat het ook niet. Nou ja. Maar toch maar. Of je dat wil eten, dat is nog maar de vraag. Maar dit is niet ongebruikelijk. Dit is de geschiedenis van Tyrus. Want Tyrus was een heel belangrijke stad. Er waren er een paar meer trouwens, daar aan de Levant. Want de Levant is de oostkust van de Middellandse Zee. Dat is dus vanaf het zuiden eerst een stukje van de Filistijnen. En daarna wordt het wat we Israël noemen. En daarboven hebben we Jordanië. En dan nog een stukje hebben we Syrië. En dat was het dan. Dat alles bij elkaar heet de Levant. Nou goed. En de vraag is, hoe komt Tyrus zo aan de macht? En het antwoord is, omdat ze een goed product hadden. Van huis uit, dat is namelijk cederhout. Want 2-3 kilometer van de kust hooguit begint dat gebergte, de Libanon, daar groeien die cederen op. En dat is goede business, dat is een gewild artikel enzovoorts. Dat ze ook dingen uit de zee haalden en dat ze daarvoor die slakken haalden, uit de zee haalden met zo'n purperen verfstof enzovoorts. Ja, dat is ook allemaal zo, natuurlijk. Maar toen maar weer. Maar het was rijk en het dreef handel, want Tyrus was natuurlijk van nature een havenstad gelegen op een eilandje. Daar kan je goed voor anker. Als je verder naar de kust moet, loop je het risico dat er een strand is en dat je vastloopt. Het wordt steeds ondieper en dan begint het droge land. Maar dan kun je met het schip niet zo ver komen. Snap je? Dan moet je voor de kust ankeren en dan moet je in een kleiner bootje eruit en dan je spullen aan land brengen. En dat laatste stukje moet je nog uit je roeiboot ook, dan moet je lopen. En de boot op het strand trekken, weet u nog? Dus je kan beter zo'n rots hebben, want dan kun je die grote schepen meteen lossen. Nou, zoiets. Het is rijk geworden en wat heet rijk? Wij kennen namelijk het rijk van Tyrus. Even kijken, ik heb nog 10 minuten of zo, 14. Dus dan kan ik dat wel even snel vertellen. Ik moet het ergens vertellen, dus dan komt hij nu. Wij kennen dat Tyrus. Tyrus was rijk in die dagen. Je bent hier pakken bij 1000 jaar voor Christus. Maar in je geschiedenisboekje staat dat in die dagen Tyrus al een rijke stad was. En een rijk land dat erachter lag. Enzovoorts. Want het is het land, het rijk van de Feniciërs. Feniciërs, zo je wil. Feniciërs. Met PH geschreven, met een F geschreven. Weet je veel hoe je het schrijft? Dat hebben ze in de loop der tijd toch steeds gewijzigd, maar doet er niet toe. De Feniciërs, die geacht worden hun handel gedreven te hebben over de hele wereld, die overal in de wereld koloniën hadden. Koloniën. Avant la lettre, althans avant la Latijnse letteren. De Feniciërs, die overal de wereld nederzettingen hadden, handelsposten. En zoals wij het in Nederland ook deden, wij richten in Nederland, vanuit Nederland een handelspost op. Ongeveer aan de zuidelijke punt van Afrika. Net niet helemaal, maar daar kan je het ook niet doen. Agulhas Kaap Agulhas. Heb ik een tabletje gehad? Ja, zeker wel. Nou ja, daar doe je dat niet. Je doet het bij Kaap de Goede Hoop. Dat is niet het zuidelijkste punt, maar het scheelt niet veel. Het is nog aan de westkant van Afrika, Zuid-Afrika. Dat is een grote baai. Daar richt je dan een handelspost in van Riebeek en wat het was allemaal, weet u wel. En dan zet je een paar boeren neer die het land bebouwen, zodat je verse groenten hebt. En wat het maar is. En dat ontaart dan vanzelf in de wereldstad Kaapstad. En daarna word je natuurlijk veroverd, vermoedelijk door de Engelsen meteen. Want ja, als het over zee gaat, dan toch maar. En anders de Portugezen, maar zoiets. Maar dat is wat de Feniciërs als eerste gedaan hebben, voor zover wij als mensen herinnering hebben. Dat wil zeggen, uit de historie, uit de geschiedenis. En de Chinezen laten we even buiten beschouwing. Die zaten trouwens meer in een andere route. Maar de Feniciërs, 1000 voor Christus, voeren ze de hele wereld over. Ja, inclusief naar de Amerika's. Ja, zeker wel. En daar hebben ze ook wel degelijk hun sporen nagelaten, die wij dankzij Columbus dan ook ontdekt hebben. Dat vind ik wel een leuke zin eigenlijk. Moet ik misschien te onthouden. Schrijf hem op even, want dat kan ik niet. Hè? Nou goed. Dankzij Columbus hebben we ontdekt dat de Feniciërs al eerder... nou goed. Daar waren. Dat is wat zij deden. En de ongewijde geschiedenis, zo heet dat, de geschiedenis buiten de Bijbel om, kent helemaal geen geschiedenis van een rijk van David of Salomo. Hoe groot dat volgens de Bijbel ook geweest zou moeten zijn. Officieel kennen ze het niet. Ze hebben ook niks van gevonden. Vinden we ook niks van terug. Ook schriftelijk niet. De naam van David ook niet. Behalve dan dat ze een paar jaar terug ineens... kwam er ineens een bericht in het nieuws... dat ze de naam van David op een steen gevonden hadden. Een steen van enige honderden jaren voor Christus. Zo. En dat kon gewoon dat iemand het opgeschreven had. Liefje of zoiets. Of ik hou van je. Daoud. En dan zeggen ze, hey, dat is de naam van David. Het gaat toch heel op. Maar, toen maar weer. Maar het punt is dat David en Salomo hebben hun naam niet op deuren en glazen geschreven. Want gekken en dwazen schrijven hun naam op deuren en glazen. Dat weet u, hè? Die zijn met zichzelf ingenomen. David en Salomo. David, dat is een Nederlandse zegswijze, ja. David en Salomo worden niet geacht dat gedaan te hebben. De goede verklaring voor het feit dat we hun namen niet tegenkomen. Maar vergis u niet, volgens de Bijbel was niet Hiram of Tyrus het centrum van dat wereldrijk. Maar was Salomo dat? En dat is wat het is. Ik heb een suf gelezen over de Feniciërs. Geschreven door allerlei volstrekt ongelovige types. Waarvan ik ook de namen vergeten ben. Maar die staan wel op die boeken ergens, maar... Nou, een stapeltje over de Feniciërs met foto's en alles van wat ze achtergelaten hebben enzovoort. En verhalen over wat ze teweeggebracht hebben. En als je je Bijbel kent, weet je, dat kan niet zo zijn. Dat is Salomo geweest. Nou ja, David, Salomo. Die ons geholpen hebben bijvoorbeeld aan een alfabet, een schrift... waarbij de tekens niet complete begrippen, namelijk woorden, voorstelden, maar een schrift waarbij de tekens bepaalde klanken voorstelden. Dat is wat een alfabet is. En het oudste dat wij kennen, is het Fenicische. Men noemt het ook al Oud-Hebreeuws, als men enigszins... naar de Bijbel toe hangt, maar het is het oudste wat wij kennen. En hoe Genesis geschreven is, in welke tekens, dat weten wij niet. Niet echt. De Bijbel zegt daar ook niks over. Hoe het geschreven is, in welke vorm. Ik heb ook geen idee. Hieroglyphen, een of andere hieroglyphenstoot. Waarom ook niet? Wij schrijven ook in hieroglyphen tegenwoordig. Je weet, allemaal van die plaatjes. Dan krijg ik van iemand een e-mail of een app, hoe ze die dingen... Ik kan ze nooit uit elkaar houden. Ik weet nooit op welke knop ik moet drukken. Er staat ergens een getalletje, dat betekent dat ik post heb. En dan moet ik daar naartoe, dan weet ik niet waar het zit. Ik kan het niet vinden. En dan krijg je allemaal van die plaatjes, krijg je dan. Geen idee waar het over gaat. Vroeger kreeg je een gebruiksaanwijzing die vertaald was vanuit het Chinees. Door iemand die jouw taal ook niet kende en ook geen Engels, maar die ook maar met een woordenboek in de hand wat op. Snap je niks van. Dat is tegenwoordig ook al niet meer zo. Tegenwoordig krijg je hieroglyphen. Plaatjes. Rebussen. Enzovoorts. Ja. Nou ja. Toch maar grappig. Pictogrammen, ja. Maar hieroglyphen zijn pictogrammen. Dat is wat het is. Nou goed. Maar een alfabet en de Feniciërs, het heet het Fenicische alfabet. En als je het woord alfabet ergens ingeeft of opzoekt in de encyclopie. Kennen jullie dat nog, encyclopie? Een soort boek is dat. Maar goed, zoek je dat op en krijg je meteen, heb ik niet zo'n ding bij me. Krijg je een kaartje met allerlei alfabetten naast elkaar. En hoe het op elkaar lijkt. Zullen we er toch wel in zitten? Jawel, zit erin in. Want dat is er maar één, dat is alleen Hebreeuws. Kwadraatschrift. Nou ja, laat maar zitten. Dat is het schrift dan van de Bijbel. Het Heilige Schrift. Maar en hoe die Fenicius daar dan aan kwamen en wie dat bedacht heeft, dat weten ze dan niet. Maar het is heel knap van die Fenicius. Hij komt niet van Israël, dat waren schaapherders en nomaden, waren een soort Bedouinen die uit Egypte gekomen waren enzovoort. Een volkje, dat is een heel ander verhaal. Kijk, het waren die Tyrus en Sidon en voor de Fenicius, dat waren de grote jongens. En dan weten u en ik hoe het echt zit toch, hè? Maar laten we ons niet in de maling nemen, in het ootje. Een ootje, dat is een maling, ja. Of in de luren nemen, leggen. Ja. Lang geleden dat ik de luren gezien heb, maar toch maar. Wat dacht je van lurenlei? Dan ben je toch in de luren gelegd, of niet? Nou ja. Nou ja, toch maar. Maar wij laten ons niet voor de gek houden. Wij weten waar het vandaan komt. Zie? Wij weten wie dat heeft uitgevonden over hoe je es moet omsmelten enzovoort. En hoe je metalen moet legeren en al dat soort dingen meer. En hoe je planten moet kweken en bloemen en dat soort. Hè? Wij weten, maar dat komt bij Salomo vandaan. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En in de dagen van Hiram enzovoort. En wellicht Hiram kon schepen bouwen. En had de vloot, zeggen we dan, de Serventiris, dat waren de Feniciërs. Jawel. Maar waar moesten de Feniciërs van leven? Je hebt een strand. En dan heb je de bergen met, dat is nog zo hoor. Dat is maar een klein stukje. Dat is een soort strand, een soort kuststrook. En dan heb je die bergen. En waar moeten ze hun aardbeien... kweken of hun graan, dan lees het maar na in de Bijbel, dat moesten ze hebben van Israël. Tyrus en Sidon, die grote steden van de Feniciërs uit de tegenwoordige Libanon, die moesten hun graan hebben uit Israël. Dat wordt beschreven ook, er wordt geruild enzovoort, er wordt overeenkomst gesloten, dan krijgen ze graan en dan krijgt de Salomo er weer een paar steden bij en dat soort dingen meer. En dan komt er dan ook nog oneenigheid over. Maar het is een samenwerking tussen die twee. Waarbij duidelijk is wie de baas is. Hiram of David of eventueel Hiram of Salomo, lijkt me duidelijk. Hiram bouwt het paleis van David. En onderwerpt zich daarmee aan David. Men komt ook tot overeenkomst, die gecontinueerd wordt later onder Salomo. En dat zijn de grote dagen van het Fenicische Rijk. En de grote dagen van het Fenicische Rijk duren tot de dagen van Assur, opkomst van het Assyrische Rijk. Want dat zorgt ervoor dat die landen, kustlanden daar in de macht komen van Assur. En daarmee wordt bovendien Israël, nee, Juda nog net niet, maar Israël verwoest, leeggemaakt. Dat is de thuisbasis. Tyrus en Sidon worden trouwens ook verwoest door de, nou ja, minstens geïsoleerd, maar door Assur, verwoest niet, maar wel onderworpen, dat is het einde van dat rijk. En vanaf die dagen, dat is pak een beet 700 voor Christus, iets meer. Vanaf die dagen hebben wij van doen met het rijk van Carthago. En dat komt omdat die Feniciërs het land ontvlucht zijn. Ze beschepen. Zijn voor zover ze konden het land ontvlucht, hadden koloniën. En de hoofdzetel daarvan, van dat Rijk van de Feniciërs, is dus verplaatst naar Carthago. En Carthago, de Carthagenen noemden zichzelf Barut. Barat, gewoon neutraal Barat, de medeklinkers. Dat is Brit, dat is het verbondsvolk. Maar wat is de hoofdstad van Libanon?
Beirut.
Ha! Beirut. Zouden de Britten uit Beirut komen? Nou, zo niet, maar het is Israël. Het is het verbondsvolk. De namen zijn er nog steeds. Hebben we die? En dat is de achtergrond van wat hier vermeld wordt. Niet maar dat David een paleis heeft van cederhout, moet je daarmee zo'n houten kippenhok. Hè? Van hout. Schuurtje van de praxis. Of zoiets. Nee, het is van edel materiaal. Wat niet voor iedereen beschikbaar is. Een schandalig duur is bovendien ook nog. En het transport is ook nog niet zo simpel in die dagen. Het werd met vlotten vervoerd naar Egypte. Is bekend allemaal, hoor. Ja. Over de zee. Redelijk te doen. Maar vooruit maar weer. Maar het is de uitdrukking van de verbondenheid. Een verbond, letterlijk. Tussen het Rijk van Tyrus en Sidon. Dat wil zeggen het Fenicische Rijk en Israël. Maar dat is het Fenicische Rijk. Hierdoor komt het tot enorme bloei. En als je daarna nog leest later over Salomo, die uitdrukkelijk trouwt met de dochter van de farao, dan gaat het niet om die ene vrouw die hij erbij krijgt in zijn verzameling. Vraag me af of hij het goede mens ooit teruggevonden heeft. Jawel, hij heeft er een speciaal paleis voor laten maken. Maar toen maar weer, steken maar een beetje de draak. Hij zat bepaald niet om een vrouw verlegen, mag ik hopen. Maar het is de uitdrukking van een internationale overeenkomst. Dat is klassiek. Dan moet er iemand uit de familie, die worden aan elkaar gegeven. Dat moet nou eenmaal. Zit weinig anders op. Best verplicht. Dat hoort in die familie. Het is een politieke overeenkomst die besloten wordt of vastgelegd wordt in een huwelijk. Als uitdrukking van die overeenkomst. Vandaar dat alle koninklijke families per definitie familie van elkaar zijn. Met alle ellende van dien. Maar dat mag ik misschien niet zeggen. Maar toch. Want zo lollig is dat dan ook weer niet. Consequenties daarvan. Maar dat is wat gebeurt. En in die dagen had je dus de verbondenheid tussen Egypte, Israël en wat wij tegenwoordig Libanon noemen. Dus één contingent. En dat is wel aardig, omdat ze naar twee kanten dus een vloot hadden. In die dagen één naar de Middellandse Zee en één de Persische Golf in. Heb je dat? Met andere woorden, eenvoudiger gezegd, één naar het westen en één naar het oosten. En dus inderdaad de hele wereld over. Er staat uitdrukkelijk ook in de Bijbel vermeld, hoor, deze dingen. Met de vloot in Ezion-Geber in Eilat, de Persische Golf, in de Rode Zee. Ja, Schelfzee, dat is hem. En de andere natuurlijk gewoon in Tyrus in de eerste plaats. En nog zo wat steden daar in het noorden. Dus zeg niet dat je het Rijk van David en Salomo niet kunt terugvinden. Je vindt het wel terug, alleen niet met die namen. Maar toch wel onder de naam Barat. Dat is wel aardig toch. Die naam hebben ze dan wel meegenomen. En ze hebben zich gevestigd over heel de wereld. Dat is precies wat de Bijbel over Salomo zegt. Dat hij connecties had over de hele wereld. Dat ze schepen in, ik meen, 3 jaar de wereld rondvoeren. Ze voeren uit, kwamen na 3 jaar terug. Met allerlei dingen uit vreemde landen enzovoorts. Want zo ging dat. Het is het grootste rijk dat er ooit geweest is. Zover zijn we nog niet trouwens. Dat wordt hierna pas vermeld. Maar dat het een en ander van doen heeft met wat wij kennen als de Feniciërs, dat wordt hiermede meteen vastgelegd. Hij wordt koning van heel Israël. Jeruzalem wordt zijn stad, zijn zetel. En Libanon, Fenicië, is aan hem ondergeschikt. Hij meldt zich bij hem. En ze gaan vervolgens samen op. En wat die Filistijnen betreft, dat is het volgende deel min of meer. En laten we zeggen, daar hebben we het dan de volgende keer over. Want die zitten daar ook nog in die kuststrook. Maar die worden voor de gelegenheid volkomen uitgeschakeld. Goed. Nou, dan laten we het bij, want het is weer hoog tijd. Lang geweest. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank uw kinderen te mogen zijn. en door u te mogen worden onderwezen door uw woord. Want wij die burgerschap in dat hemelse Jeruzalem, dat boven is, hebben ontvangen, wij worden inderdaad in de vrede onderwezen, in uw nieuwe verbond, waarin wij licht ontvangen en waarin u met uw licht schijnt in onze harten, opdat we inderdaad u zouden leren kennen en de verborgenheden van uw wil zouden leren verstaan. En we danken u daarom dat wij dit profetisch woord hebben, dat we in uw naam mogen openen, om daardoor kennis van u te krijgen, maar ook van uw werk in de loop der eeuwen. We danken u voor die rijkdom die we daardoor gevonden hebben, die ons onafhankelijk maakt van de inventiviteit en de fantasie van de wereld om ons heen. We danken u daarom voor die rots die niet wankelt, waarop wij mogen bouwen. Voor onze heiland die het licht der wereld is en met dat licht ook schijnt in onze harten. En wij bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, Vader. Leid u ons in het licht om Christus wil. Amen.